Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 60 en 68. Psalm 119 vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde, die zal ik uw getuigenissen vrezen. En ook het 68ste, uw aangezicht vertonen aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken, leer mij de eis van het altoos heilig recht. En wat er verder volgt in de versen 60 en 68 van Psalm 119.
Thank you.
ben uw geloofsbelijdenis met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing in Lucas 23, de versen 24 tot en met 37. Lucas 23, vanaf vers 24 tot en met 37. In Lucas 23, vanaf vers 24, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot, en het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggen, de anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. Tot zover. Wij willen overgaan tot de bediening van de heilige doop en lezen daartoe het formulier om de heilige doop aan de kleine kinderen der gelovigen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten ter verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, volgens Marcus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het ook toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan de doopouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen en te antwoorden de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij op de volgende vragen ongeveinsd, dat is met een oprecht hart, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen. Onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Cornet en van moeder Cornet Overdulven? Doopouders, Luther zegt ergens: ik ben gedoopt. En zoals dat van alles geldt, dat zeggen en zeggen twee is, zo geldt dat ook met de uitspraak van Luther. Want Luther heeft dat niet zomaar gezegd. Wij kunnen soms zomaar heel veel mooie dingen over de doop zeggen. En er zijn ook echt onvoorstelbaar veel mooie dingen over de doop te zeggen. Een enorm rijke schat heeft de Heere aan ons gegeven in het sacrament van de heilige doop en ook in het formulier van de heilige doop. Maar als Luther dat zegt, ik ben gedoopt, dan verkeert hij onder de hevigste aanvechtingen. Dan kreeg hij bezoek van die helle hond, van de vorst der duisternis. Het gaat me niet om de mate, maar ik hoop wel, doopouders, dat jullie en wij allen vanmiddag verstaan dat dat gevecht met de duivel nog niet zo eenvoudig is. En dat er dan ook niet veel van de mens overeind blijft. En dat je er dan ook wel achter komt dat geloven niet zomaar is, iets is wat je op je zak hebt. Dus die duivel, die kan je in de bitterste aanvechtingen wel zo wanhopig maken. Dat is wat Luther ook zegt. Hij zegt, ja, die belofte, die wordt nu vervuld door het tegendeel en door de wanhoop heen. Kijk, en dat bedoel ik net te zeggen. Wij kunnen ook hele mooie dingen zeggen over de doop. En er zijn echt hele mooie dingen over te zeggen. Maar Luther, die zei die hele mooie dingen en die ervoor de troost van de doop, dus die ervoor die hele mooie dingen, juist wanneer die in de bitterste aanvechting verkeerde. Wanneer de duivel op hem afkwam en daar hij in de eenzaamheid met die boze geest aan het worstelen was. En als Luther dan zegt, door het tegendeel en de wanhoop heen, ja, dan moest hij nog in zekere zin amen zeggen op al die beschuldigingen die de Satan uitte. Want dat was het eerste waar jullie zo net ja op hebben gezegd. Hè? Onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. Dat wil nog wel, hè. Als je dus een klein argeloos ventje op je armen hebt. Wat misschien wel een bepaald medelijden in ieder geval hebben we het samen over gehad. En dat moedergevoel, dat is zo sterk barmhartig. Maar nu als zo dadelijk datzelfde lieve argeloze kereltje zich ontpopt. Wat misschien wel een van de grootste boosdoeners. Dat je misschien wel schaamt voor je eigen kind. In Christus geheiligd en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Maar laten we doopouders dan nog een stap daarvoor nemen. Voordat dat nu allemaal straks gebeurt met wat nu nog een argeloos kereltje is. En de Heere die laat je eigen hart zien. Of wij gaan struikelen zoals heiligen in de Bijbel gestruikeld hebben. En je gaat je eigen verdorven aard kennen, hoe langer hoe meer leren kennen. Dan toch in Christus geheiligd. Daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Blijft die belofte waarachtig, ondanks veranderende omstandigheden. Nou ja, veranderende omstandigheden. Hebben we toch beleden in zonde ontvangen en geboren? We zijn toch begonnen met het doopformulier wij met onze kinderen? Dus eigenlijk zijn ook de omstandigheden hetzelfde. Maar God geeft die grote genade dat wij inzicht krijgen. En soms hebben we het nodig om te struikelen, zodat we gaan erkennen inderdaad dat onze aard, onze natuur verdorven is. Dus alles is donker. Van jezelf en straks van je kind. Kijk, dat is wat Luther bedoelde. Ik ben gedoopt. Want denk erom, hè, als hij daar alleen op zijn kamertje zat. En hij zag soms letterlijk die duivel binnenkomen. Denk erom dat dat donker is geweest op zijn kamertje. Het verhaal is bekend dat hij een inktpot tegen de muur gooide om die duivel te verjagen. En wat bleef er dan over? Moet je dan zeggen, ik was zo'n goede vader? Ik was zo'n goede moeder, dus ik snap niet dat mijn kind straks de wereld ingaat. Wel nee, als de Satan je uitlacht, kun je alleen maar zeggen, we hebben gefaald. Dan zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen. Dat bleef voor Luther over. Ik ben gedoopt. Dat heeft God gedaan. En God heeft daar zijn eigen belofte verzegeld. Kijk, daarom kon diezelfde Luther ook zeggen dat een christen eigenlijk gemaakt wordt door de aanvechting heen. Christen die altijd een prachtige zonneschijn hebben. Ah, ik zou bijna zeggen, dat zijn geen christenen. Nee, je wordt christen door de aanvechting, door de beproeving, door het tegendeel en door de wanhoop heen. Wat is dan volgens Luther het kenmerk van een christen? Wel, die door alles heen op de belofte Gods steunt. Dat is niet fijn en dat is ook niet makkelijk. Van de week attendeerde me nog iemand op een uitspraak van dominee Boer. Boer zegt, wanneer God met iemand naar de Zuidpool wil, dan neemt hij hem eerst mee over de Noordpool. Nou, ik ben al helemaal niet zo'n wintertype. Maar snap je, de grote omweg die de Heere maakt om bij zijn doel te komen, dat is niet fijn. Dat gaat door het tegendeel en de wanhoop heen. Maar dat is wel de weg waarin je de troost van de heilige doop gaat verstaan. Dat is wel de weg waardoor je het sacrament van de heilige doop leert verstaan. Dat is wel de weg waardoor je door het geloof leert hopen op de naakte belofte alleen. God moet wat uitschudden in ons leven. Op wat we overhouden wat Hij toegezegd en wat Hij beloofd heeft. We hebben samen over een kruis gehad, hè? Zeg ja, moet je dan vragen om een kruis? Dat was moeder, hè? Dat is dat moedergevoel. Want dat wil je niet graag voor je kind, maar een vader evenmin. Nee, we hoeven er niet om te vragen. Toch hoop ik dat niet alleen Guillaume, maar jullie allemaal een kruis zullen krijgen. Maar dan met de bedoeling op dat we dit zullen verstaan. Wat God vanmiddag wil verzegelen aan het voorhoofd van jullie jongetje. En dat je daarop leert hopen. En dat je daarop alleen leert zien. Op dat God alleen de eer zal krijgen. Hij is toch waarmaker van zijn woord. De Heere geven het. Terwijl de doopeling wordt binnengebracht, zingen we samen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de heilige doop, voor zover mogelijk staande, 134:3, dat is Heer een zegen op u daalt. Dus nu 105, vers 5. En straks 134, vers 3. William Samuel Cornet, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
eindigen wij met dankzegging over de bediening van de heilige doop en vragen de Heere tevens zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, misgade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, zo heeft u vanmiddag uw goedheid aan ons bewezen. En wij bidden met onze vaderen of we het ook mogen bekennen, belijden. Dat voor deze of gene, ja voor ons allen, dat sacrament van de heilige doop moed heeft gegeven. Ouders, die zich zorgen maken om de tijd waarin hun kinderen en zij leven. Kinderen, jongeren die misschien wel moedeloos zijn. Uw woord is waar. En uw woord blijkt waar in de ervaring, juist door het tegendeel en door de wanhoop heen. De beloften Gods zijn troostvol. De uitwerking, de vervulling is bitter voor het vlees. Is pijnlijk. En toch, Heere, wil u geven dat deze ouders voor hun kinderen maar één verlangen hebben. En dat geldt ook voor alle ouders. En laat dat voor ons allen gelden. Om zonder verschrikken voor de rechterstoel van de Heer Jezus te verschijnen. Wat een heerlijk sterven. Wat een heerlijke dag zal die dag van de wederkomst zijn. Als we zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Heere, wilt u geven dat de zielennood de grootste nood mag zijn. Vaders en moeders in het verborgene gedreven worden en niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Dat jongeren, kinderen gaan roepen, hoe moet ik toch zalig worden? Wilt u dan geven dat we vanmiddag allen mochten zien op dat water van de doop, dat een bevestiging is, een teken en een zegel van uw belofte. De belofte van de drie enige God. Als we in de nood roepen, zou God willen, dan klinkt dat water ons als het ware toe. Ik wil. Heere, laat niemand twijfelen aan wie u wilt zijn voor mensen die het zo verdorven hebben. Elke keer weer opnieuw verderven. Er is uit ons niets. Heere, ontfermt u zich dan over onze kinderen en over de jeugd van de gemeente. Over de belijdeniskategezanten. Of die al belijdenis hebben gedaan. Geef toch, Heere, dat er onberouwelijke keuze gewerkt, versterkt zal worden. vromelijk, dapper, tegen de zonde, tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden. Het is te vaak een halfslachtigheid. Dat we in het openbaar er niet voor uit durven te komen, dat we afgezonderd zijn. Koning Jezus, in woord en daad verloochenen. Wil u werken, Heere? En zou u wonderen willen doen? Uw koninkrijk willen doen komen onder ons? Gedenk ons ook in het bijzonder vanavond met onze jongeren. Ze nog nahopen te denken over de preek van vanmorgen. Wil u het zegenen, Heere? Laat dat machtige plaatsvervangende lijden toch ook een plaats krijgen in hun hart en leven, want van nature is er geen plaats voor de Heer Jezus. Ontfermt u zich over ons allen. Zo dadelijk uw woord mag worden uitgedragen, geef dan een oor om te horen en een hart om op te merken. Geef ook een stem en een hart om te spreken. Wilt u in ons midden zijn, laat uw woord beslag liggen. Laat het kracht doen. Heere, gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Ja, gedenk uw kerk wereldwijd. Allen die lijden om uw naams wil. Uw volk Israël. Zegen ook ons land en volk. Overheid en vorstenhuis. Heere, zie toch in gunst op ons ter neren van boven. Wil ons zo al te samen nabij zijn, opzoeken met uw heil. En geef dat de uitkomst van deze dienst, het einde van deze dag, mag juichen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Daar zijn we mee geëindigd in het doopformulier, om u eeuwig te loven en te prijzen. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 60 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. En het tweede, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Psalm 60 vers 1 en 2. De tekst voor de prediking is Lucas 23, de versen 27 tot en met 31. Als kerntekst lees ik u het 28ste vers. Lucas 23, vers 28. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochter van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats wenende vrouwen. In de tweede plaats waarschuwende woorden. In de derde plaats gevoelige lessen. Wenende vrouwen. Waarschuwende woorden. Gevoelige lessen. Jezus heeft nooit gebrek aan belangstelling gehad. Misschien is dat vanmiddag wel minder dan toen. Belangstelling voor Jezus. Altijd waren er wel drommen scharen op de been om hem te horen, om een wonder te zien, iets spectaculairs mee te maken. En ook nu in onze tekst is er weer een grote menigte volk bij elkaar gestroomd. Het doodvonnis is uitgesproken. Pilatus, onder druk gezet, geeft het volk en de leiders hun zin. En dan moet ook maar gelijk het vonnis voltrokken worden. En dan zien we dat een grote menigte van volk en van vrouwen hem volgt. De belangstelling voor de Heer Jezus wisselt zich af. Dan is er nieuwsgierigheid en dan is er medelijden. Wie zou begrepen hebben wat er ging gebeuren? Wie zou de Heer Jezus aanbeden hebben? Dat hij plaatsvervangend zijn kruis draagt naar de vloekheuvel Golgotha. Er blijkt veel belangstelling voor de Heer Jezus te zijn. Belangstelling wat niets met het ware geloof te maken heeft. Dat moeten we maar eens proberen vast te houden vanmiddag. Heel veel belangstelling voor Jezus, wat niets met het ware geloof te maken heeft. Sterker nog, die belangstelling, die openbaart blindheid. Men ziet niet wat hier gebeurt. Wreedheid. Zoals men dat ook in de middeleeuwen, ja, als een soort uitje zag, als iemand werd geëxecuteerd. Onbarmhartigheid. Nog eens de vraag, maar dan liever voor onszelf. Wie ziet nu dat de Heer Jezus hier boete doet voor onze zonden? Wie ziet nu dat de Heer Jezus hier betaalt voor de schuld die wij gemaakt hebben? Wie ziet nu dat hier het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt door Jeruzalem straten kruipt? En dat ruwhouten kruis torst op zijn schouders? Wie ziet het nu? In zekere zin kun je zeggen, gelukkig dat er toch nog wat vrouwen zijn die hun medelijden betonen. Niet alle harten zijn hard. Oppervlakkig beschouwd is dat toch nog een voorrecht. Dat we niet met een hard hart vanmiddag in de kerk zitten. Met spot in ons hart. Met afkeer in ons hart. Maar dat ons hart nog aangedaan wordt. Als het gaat over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus. Dat moet toch eigenlijk wel balsem geweest zijn in de geslagen ziel van de Heer Jezus? Wat heeft hij al een teleurstelling opgedaan? Dat zijn discipelen hem verlaten hebben. Zijn Petrus hem verloochend heeft. Wat heeft hij al te maken gehad met ruwe handen, boze blikken en woorden? Het moet toch nogmaals een verademing voor de Heer Jezus zijn, als hij opeens vrouwen hoort huilen en die hem beklagen. Er zal zoiets geklonken hebben van, ach, hij heeft alleen maar goed gedaan. Waarom moet hem dat nu overkomen? Hij is altijd het land doorgegaan, heeft onze zieken genezen, heeft ons een prachtige boodschap verkondigd, heeft ons een voorbeeld gegeven. Dit is zo oneerlijk wat hier gebeurt. Het gemoed van deze vrouwen is aangedaan. Dan hoeven we vanmiddag niet te zeggen, het zijn van die Oosterse gewoontes. Zoals bij sterfgevallen soms klaagvrouwen werden ingehuurd, die blijkbaar dus op commando konden huilen en jammeren. Nee, deze emoties zijn in zekere zin oprechte emoties van medelijden. De woorden die in het Grieks gebruikt worden, duiden ook op heftige emoties. Ik acht het algemene genade te zijn, als er in deze verkilde tijd nog medelijden is. Dat is toch nog een zegen. Dat we nog omzien naar elkaar. Dat we elkaar de tegenslagen en de moeite niet toewensen. Dat we nog met een bewogen hart aanzien hoe sommigen moeten lijden en wat ze moeten meemaken in hun leven. Het lijkt wel alsof onze tijd steeds harder wordt. Steeds egoïstischer. Dus het is nog algemene genade dat er medelijden is. En dan moeten wij ook nog goed rekening ermee houden dat dit huilen van deze vrouwen niet ongevaarlijk was. De discipelen die zijn maar heel schuchter op een achtergrond als ze al aanwezig zijn. Maar deze vrouwen die trotseren het gevaar, die trotseren de boosheid van de geestelijke leiders. Ze kunnen hun emoties eenvoudigweg niet meer bedwingen, wat voor gevolgen het dan ook met zich mee zal brengen. Het doet ze oprecht pijn als ze Jezus hier zo zien lijden, zo onrechtvaardig behandeld zien worden. Dan zouden ze misschien straks bij wijze van spreken de synagoge uitgeworpen worden. Ze hebben het ervoor over. Wat hier gebeurt, dat raakt deze vrouwen tot in het diepst van hun bestaan. De Heer Jezus zal wel een keer vriendelijk geknikt hebben naar die vrouwen. Hij zal het wel als een hartsterking ervaren hebben. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, ween niet. Hij verbiedt het hun. Hij wil deze tranen niet. Hij wil deze vorm van medelijden niet. Weent niet over mij. Dat is vreemd. Je zou toch verwachten, de Heere Jezus was toch waarachtig mens, dat hem dit goed zou doen. Hij had het misschien wel kunnen zien, dat het Gods voorzienigheid is dat nu juist deze vrouwen hier zijn. Om hem te bemoedigen. Het was misschien voor hem nog een teken dat niet heel de wereld in een hel veranderd was. Maar dat er nog mensen waren die om hem gaven. Zie je hoe de Heer Jezus zijn hoofd opheft. Hij keert zich om. Hij zegt, dochters van Jeruzalem, ween niet. Dit wenen van deze vrouwen zijn als pijlen van de duivel. Stel dat de Heer Jezus nu was mee gaan huilen. Dat de emotie van deze vrouwen was overgeslagen op de Heer Jezus zelf. En dat hij nu meegedaan had in zelfbeklag. En dat dus in dit huilen er een uiting was van dat de Heere onrecht deed van wat hier zou gebeuren. Dan was het een verloren zaak geweest voor u en voor mij. Dan had de duivel wat hij wilde. 3 jaar geleden dat de Heer Jezus voor hem een knieval zou maken. Want Satan kan ons zo tot zelfbeklag bewegen. Daar wil Jezus niets van weten. Hij leidt uit liefde tot zijn vader en tot zijn kinderen. En dat doet hij met zijn ganse hart. Van eeuwigheid was hij het met zijn vader eens. En daarom heeft hij geen zelfbeklag en wil hij niet beklaagd worden. Want dit is wat hij wil. De beker van zijn vader leeg drinken. Sterker nog, dit medelijden van deze vrouwen verergert, verzwaart het lijden van Jezus. Omdat deze vrouwen niet begrepen wat hier gebeurde. Wat heeft de Heere Jezus geleden aan het onbegrip van mensen? Calvijn, daar hoop ik straks nog wel op terug te komen, geloof nog dat deze vrouwen geloof hadden. Al was het zwak geloof, klein geloof, maar dat deze tranen toch nog voortgekomen zijn uit een ware geloof. Dan leidt Jezus ook aan de onkunde van zijn kerk. Steeds weer hebben de zijnen niet begrepen waar het naartoe ging. Steeds weer hebben ze de Heere Jezus op de een of andere manier proberen af te houden van dat kruis. Steeds weer opnieuw zijn ze eigenlijk een verzoeking voor de Heere Jezus geweest. U kent wel dat lied van McShane. Ik deed als de dochters van Jeruzalem wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dat zou de Heer Jezus vertroost hebben. Als die vrouwen hadden geweend, zijn om mijn zonden die u dit hebben aangedaan. Als ze iets hadden gezien van het wonderen van de plaatsvervanging. De vrouwen verstonden niet dat dit Gods raad was. Straks zal de Heer Jezus zeggen tegen de Emmausgangers: moest de Christus niet lijden? En alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Had het anders gemoeten? Hoe hadden zij anders zalig kunnen worden? Dan dat er een borg zou zijn die in hun plaats de vloek zou wegdragen buiten de legerplaats. We zullen daar straks in de derde gedachte wel op terugkomen. Of het nu wel of geen waar geloof was bij deze vrouwen. Maar de miskenning dat je een borg nodig hebt. Hoe zit dat vanmiddag bij ons? In deze lijdenstijd gaat het niet om gevoel. Maar heb je gezien dat je een borg nodig hebt? En dat er een borg is. En dat er een gewillige borg is. Daar mogen we onze kinderen op wijzen, doopouders. Onderwijzen in de voorzijde leer. Dochters van Jeruzalem, jullie staan schuldig aan Gods heilige wet. Daarom kruip ik hier door de straten van Jeruzalem naar de kruisheuvel Golgotha. Dat doe ik om jullie te redden. Om jullie van de vloek van de wet te ontslaan. Zo mogen wij onze kinderen wijzen op de Heer Jezus. Plaatsvervangend. Wenende vrouwen. Het leek alsof de Heer Jezus wat medelijden, wat verzachting kreeg. Het bleek dat zijn lijden erdoor verzwaard is geworden. Deze vrouwen hadden juist getroost moeten zijn dat er een borg is. Onze tweede gedachte, waarschuwende woorden. Ondertussen wordt iedereen wel verantwoordelijk gehouden in deze tekst. Dat vinden wij soms lastig. Maar God houdt ons vol verantwoordelijk. En als we zo dadelijk voor zijn rechterstoel staan, dan kunnen we geen één uitvlucht meer bedenken. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Die dagen zullen zo erg zijn dat ze zullen beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons. En tot de heuvelen bedekt ons. Want in dit zij die doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk? Wel, ik zal maar eerst dan het in een korte zin samenvatten. Omdat men hier de Heer Jezus aan het verwerpen is, zal over een kleine 40 jaar Jeruzalem op de meest gruwelijke wijze verwoest worden. 1100.000 Joden zullen worden omgebracht en vermoord. 97.000 Joden zullen in ballingschap worden weggevoerd. En die arme, argeloze kinderen delen in het oordeel. Dus om het dan nog maar een keer kort te zeggen, volwassenen onder ons, ouders onder ons, als wij de Heer Jezus verwerpen, dan staat ons en onze kinderen een vreselijk oordeel te verwachten. Daar hebben die vrouwen blijkbaar niet over nagedacht. Daar heeft blijkbaar niemand over nagedacht. En daar denken wij blijkbaar ook niet over na. Het is niet onschuldig om de Heer Jezus vanmiddag te laten staan. En ons nageslacht deelt in de gevolgen van die gruwelijke zonde van ongeloof. Daarom zegt de Heer Jezus, weet niet over mij. Ik wil deze weg. Ik wil deze weg om aan Gods recht te voldoen en zondaren zalig te kunnen maken. Ik wil jong en oud redden. Daartoe ben ik met deze aarde gekomen. Maar wee vrouwen als je mij verwerpt. Wee Jeruzalem als je in ongeloof volhardt. Huil daar maar over. Over u en over uw kinderen. De Heer Jezus ziet met een profetisch oog wat er straks in het jaar 70 zal gaan gebeuren. De gruwel van de verwoesting van Jeruzalem. Ongekend. Als je dat in de ongewijde geschiedenis leest. Weet niet over mij, gij dochters van Jeruzalem. Wat betekent die naam? Waren dat vrouwen die in Jeruzalem woonden, misschien? Maar het kan ook heel goed zijn dat dit vrouwen waren uit alle landstreken. Overal was de Heer Jezus immers bekend. Waarom worden zij dan dochters van Jeruzalem genoemd? Jeruzalem is de hoofdstad. Ons aller moeder. Snappen we de gedachte al? Jeruzalem vertegenwoordigt heel Israël. De gedachte die wij in onze individualistische samenleving zo lastig vinden. Dat God de geslachten ineen schuift. En dat we wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Het is niet om het even hoe ouders met de Heer Jezus omgaan. Ik weet het, God is vrij machtig. God bekeert kinderen uit goddeloze ouders. Gelukkig wel. Maar de Heer Jezus noemt deze vrouwen hier dochteren van Jeruzalem. En daarmee wil hij die verbondsgedachte tot uiting brengen. Het is één volk. Één natie. En ze staan allen schuldig. Want anders zou je zo dadelijk kunnen zeggen. Wat hebben die arme kinderen gedaan? Je moet maar net bevallen zijn in het jaar 70. Je moet maar net een paar van die kleuters hebben van die opgroeiende kinderen. Wat hebben die gedaan? God rekent anders. God rekent rechtvaardig. Nu de Heer Jezus hier verworpen wordt. Kijk, God ziet dat niet met lege ogen aan wat hier gebeurt. Het is alles wel naar zijn raad en naar zijn voorkennis. Maar toch, gij hebt hem genomen en door de handen van die onrechtvaardigen aan het kruis genageld. Dat is jullie schuld. Jullie hebben de Messias verworpen. Jullie hebben in ongeloof volhard. Jullie hebben vastgehouden aan de zonde of aan de eigen gerechtigheid. En dat kost Jezus het leven. En dat zal straks uitmonden in de straf. Over Jeruzalem. Gij dochters van Jeruzalem. Dus hier is sprake van een verbondseenheid. En dat maakt de verantwoordelijkheid, ouders, voor ons zo ontzaglijk, zo ontzaglijk. Als onze kinderen verloren gaan. Zo ontzaglijk. Weent niet over mij. Maar weent over uw kinderen. En over uzelf. Dit zijn Gods rechtvaardige straffen. Als ook zuigelingen en kinderen delen in het oordeel. En laten we nu maar even naar vandaag gaan. Wij kunnen natuurlijk zeggen van Poetin wat we willen. Maar misschien moeten we dat maar niet doen. Wij kunnen sympathie hebben voor de Oekraïners. En antipathie tegen Poetin. Maar misschien moeten wij eens hoger opzien. Zal Poetin misschien de gezel worden in Gods hand? Omdat liederlijke West-Europa en Nederland doet aardig mee. De kastijden? Hoe is het gegaan na de Tweede Wereldoorlog? Kerken worden afgebroken, moskeeën gebouwd. De secularisatie neemt hand over hand toe. Wat beseffen we nog van Gods heiligheid? Wat leven we nog uit? De welvaart heeft ons tot dat hedonisme gebracht. We rijgen uitje aan uitje, etentje aan etentje, vakantie aan vakantie. Opgelucht dat de coronamaatregelen waren opgeheven, plannen en boeken we alweer. Want het feest moet doorgaan. En nu worden alle producten duurder en schaarser. Misschien is het maar voor even. Dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Maar misschien is het definitief. En trekt God een streep, net als wat hier geprofeteerd wordt. Weent niet over mij. Weent over u en over uw kinderen. Over wat komen gaat. Ik ben geen profeet, dat heb ik u vaker gezegd. Maar de schrift laat mij wel zien dat de oordelen komen. En dat ze nu kwamen uit het oosten, dat had ik ook niet kunnen voorzien. En dat dat al zulke verstrekkende gevolgen heeft, dat had ik ook niet kunnen voorzien. En dat misschien zo dadelijk alles inklapt, er een enorme recessie komt, dat weet ik ook niet, maar het zou zomaar kunnen. En dat we voor de volgende winter niet meer genoeg gas hebben, wie zal het zeggen? En dan moeten we al niet gaan hamsteren en dat soort dingen. Maar de Heere Jezus zegt, weent over u en over uw kinderen. O God, we hebben uw Zoon veracht. We hebben zondag aan zondag uw dienaren maar laten preken. En we hebben het woord naast ons neergelegd. We hebben bepaalde verplichtingen voldaan. Maar in ongeloof zijn we voortgegaan. We hebben u laten roepen van de hemel. Maar we zijn doorgegaan met ons feest. Weet niet over mij. Want ik wil deze weg. Dus er is nog een weg, gemeente. Er is nog een borg die gekropen heeft door Jeruzalems straten en die gehangen heeft aan het vloekhout. Op dat vervloekte dan wel delen in de verwoesting van Jeruzalem. Gered zullen worden. Voor eeuwig gered zullen worden. Naar hun ziel. We hebben het samen over gehad op de doopzitting. Hoe het gaat als ze maar zonder verschrikken voor de rechterstoel kunnen verschijnen. Dat. Onze kinderen hoeven niet een leuk leventje te hebben waarin alles kan. Laat de wilde maar eens minder worden. Geef niet. Als ze maar gered worden, Heer. als ze maar gered worden. Dat oordeel dat is zo groot, zo zwaar, dat ze straks liever onder de bergen bedolven worden. Het is zo zeker. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoeveel te min het dorre hout. Dat is hout zonder geloof en zonder bekering. Weent, dat is een bevel. Wie neemt het ter harte? Wie gehoorzaamt het? Dominee, je kunt toch niet op commando huilen? Nee, dat kan niet. Maar we zouden met z'n allen wel eens een paar feestjes kunnen afzeggen. We zouden met z'n allen wel eens over deze tekst na kunnen denken. We zouden met z'n allen nog wel eens over de geschiedenis kunnen nadenken. Of merken wij Gods hand niet meer op? Weent niet over mij, maar overdenk hoe verschrikkelijk de verwerping van de Heere Jezus is en het belang van onze onsterfelijke ziel. Ouders, zien onze kinderen ons wel eens met tranen in de ogen? Ze waarschuwen. Jongen, jongen toch, verwerp de Heer Jezus toch niet. Jeugd van de gemeente, verwerp de Heer Jezus toch niet. Want wat baat het je zo je de hele wereld won en schade leed aan je ziel? Als zo dadelijk de oordelen van God doorgaan, de broekriem aangehaald moet worden. Dat is het ergste niet. Als we maar leren wenen. Want de oordelen van God komen. Omdat we de Heer Jezus verachten. Dochters van Jeruzalem. De verbondskinderen. Daar gaat het over. Weent over het wijken van de geest des Heeren. Weent. De Heer Jezus is zeer barmhartig, echt waar. Kon ik hem maar meer schilderen in zijn barmhartigheid en in zijn genade. Maar aan de dag van genade komt ook een einde. Dan zal hij rechtvaardig de wereld oordelen. U leest dat maar eens in 2 Thessalonicenzen 1. Onze laatste gedachte. Gevoelige lessen. Over de waarde van de tranen van de dochters van Jeruzalem wordt verschillend gedacht. Ik zal beide uitleggingen wel geven. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over mijn tranen vanmiddag. Daar gaat het om. Dus als ik die beide uitleggingen naast elkaar leg, ik ga ook niet kiezen. Dan moet je bij jezelf onderzoeken. En welke tranen heb ik nu? Maar natuurlijk zit ik niet te wachten op Poetin in mijn achtertuin. En natuurlijk heb ik er geen zin in dat de broekriem moet worden aangehaald. En natuurlijk gun ik mijn kinderen dezelfde welvaart als die wij nu genieten. Dus dat doet zeer als God erin gaat snijden. Sommigen die denken dat dit alleen maar gevoelens van medelijden waren bij deze vrouwen. En anderen, ik noemde al Calvijn onder andere, die menen dat toch deze tranen voortkomen uit een waar geloof. Weliswaar zwak, heel zwak. Maar geef niet. Zwak gelovend. Het is niet erg. Zo je eerste stapje zet. Geef niet dat je een kruimeltje geloof hebt. Als het maar een waar geloof is. Daar gaat het om. Want het ware geloof dat verbindt met een almachtige en een volkomen zaligmaker, dan ben je toch gered. Dan kun je straks toch zonder verschrikken voor zijn rechterstoel verschijnen. Al komen dan de bommen, al komen dan de kernwapens, al worden we dan ineens weggevaagd. Maar zo mooi zitten we niet, in Scherpenissen. Hemelsbreed, een paar kilometer, de kerncentraal in België, de havens van Rotterdam. Je blijft nergens. Maar dat is niet erg, dat je dan dwars door de oordelen heen naar huis mag. Dus zijn het nu gewone tranen van medelijden of gelovige tranen? Als deze vrouwen geen ware geloof hadden, dan kunnen wij leren dat er gevoelens kunnen zijn die voortkomen uit het nadenken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ontroerd. En toch geen kenmerk van genade. Wij lezen in Johannes 5 dat hoorders zich een korte tijd in de prediking van Johannes hebben verheugd. Hadden ontroerd. Niet zo lang. Johannes was er trouwens ook niet zo lang. Ze waren onder de indruk. Goddeloze vos, Herodes. Die hoorde Johannes graag. Als bij wijze van spreken Johannes vanavond op Poortvliet zou hebben gepreekt, dan zou Herodes hebben gezegd, maar we gaan. Zo'n prediker. Je voelt dat het waar is, dat het oprecht is bij zo'n man. Dat is aangedaan. Agrippa, Felix. En zoveel voorbeelden uit de Bijbel van mensen die niet onverschillig, die niet ongevoelig waren. Maar het blijkt dat al die gevoelens niets met het geloof te maken hebben. In Ezechiël 33 vers 32 zijn de mensen gestreeld door een mooi lied dat er gezongen wordt. Dat kan zo inwerken op je gevoelens, maar men doet niets met die woorden. Men legt ze naast zich neer. Dat, hè? Dat is wat hier bedoeld wordt. Veel gevoelens die niets met het ware geloof te maken hebben. Emoties, waardoor het hart niet veranderd wordt en er geen breuk komt met de zonde. Laten we niet denken dat de Heer Jezus betere gedachten over ons koestert, omdat we tranen over hem hebben. De een is wat gevoeliger dan de ander. De een kan wat makkelijker aan de buitenkant huilen dan de ander. Maar laten we bedenken dat de Heer Jezus leed om onze verdorvenheid te kruisigen. Ik denk nog aan de tranen van Esau. Maar er was geen berouw, staat er. En dat brengt ons bij de tweede gevoelige les. Het gelovig zien op Jezus lijden geeft een grote kracht aan ons hart om te breken met de zonde. En om de zonde te haten en te vlieden, te ontvluchten. Haten is de wortel van de doodslag, hè? Dus alleen het gelovig zien op de Heer Jezus, moet je de zonde als het ware vermoorden. Zeg je, nee, ik wil de zonde niet. Ik haat ze. De deur uit. Dat je er nog achter komt. Je zelf zonde bent, dat wordt een lastige. En dat je vlees zondig is, dat wordt een lastige. Maar die kun je de deur niet uit. Maar snap het gevoel. Alleen dat gelovig zien op Jezus lijden en sterven is het middel om te breken met de zonde. Om ze te haten en om erbij weg te vluchten. Als dat niet gebeurt, dan kun je met een traan in je oog, net als Orpa, zeggen, Naomi, mijn lieve Naomi. Ik heb gezien wat een God u heeft. En dat uw God uw volk weer bezocht heeft. Ga dan mee, Orpa. Nee, Naomi, dat is me te veel gevraagd. En al huilend neemt ze afscheid en keert ze terug naar haar goden, die haar alles zijn voor haar vlees. Dat is het, hè. John Flevel, die geeft een prachtig voorbeeld. Dus het gaat over het gelovig zien op Jezus. Flevel neemt het voorbeeld van Jona in de storm. En dan zegt hij toen, mijn zonde, dit vreselijk noodweer hadden opgeroepen, dat elk ogenblik dreigde mij in de zee van toorn te begraven, ging Christus overboord om de storm te doen bedaren. Wil je meekomen? Het gaat hier over een stukje praktijk. Midden in de storm van Gods toorn, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. En dan wordt Jezus overboord geworpen. Dat doet de zonde haten en vlieden. Dan krijg je een hekel aan de zonde. Dan heb je maar één verlangen. Om zonder zonde de Heere te dienen. Weet u wat geloof is? Geloof zegt, als de Heere Jezus voor mij overboord is gegaan, dan hoef ik nooit meer overboord. En daarom werd dat ware geloof een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Weet niet over mij, maar over uzelf. En over uw kinderen. Doopouders, zijn onze droge ogen en harde harten niet een bewijs tegen ons dat we niet zien op Jezus? Dat geldt toch voor ons allemaal gemeen. Hoe weinig zien we in die storm dat de Heer Jezus overboord werd geworpen. Om de storm van Gods toorn te bedaren. Zou je dan met droge ogen met je kinderen kunnen spreken over de belofte van vergeving van zonde? Daarom zie dan op hem die doorstoken is om uw zonden. Zie op hem die er hangt aan het kruis in de vloek van Gods toorn. Zijn bitter lijden is de beste reden om de zonden te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik heb gezegd, ik ga geen keus maken. Wij moeten ons allemaal onderzoeken welke tranen wij hebben. Amen. Psalm 126 vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126 vers 3. eindigen wij met gebed. U zet erbij wat zichzelf erbuiten zet. Geef, Heere, dat onze doopouders zichzelf maar veel erbuiten mogen zetten. En hun kinderen. En geef dat voor ons allemaal. Deze vrouwen, ze weenden uit medelijden. Maar ze moesten over zichzelf en over hun kinderen wenen. Vanwege de ontzaglijke oordelen. Wij weten niet hoe het allemaal exact zal gaan. Maar u wel belooft wie hier bedrukt met tranen zaait. En wat zijn die jongeren gelukkig. Die een wenende moeder hebben. En een wenende vader. Want die zullen juichen. Als ze vruchten zullen maaien. Nee, we gaan niet juichen als de oordelen voltrokken worden. Dat is ontzaglijk. Maar als de oordelen ons thuis brengen. O God, wat gelukkig. En u heeft u vanmiddag laten zien dat u die trouwe God bent. Dat u uw waarheid nimmer zult krenken. Maak het waar in ons aller hart en leven. Dat de bekering zal komen in ons leven. Onberouwelijke bekering tot zaligheid. Heere, zoek ons nog op. En zegen nog de prediking. En wilt u de harten van jong en oud raken. Wij bidden het u, in de dankzegging voor alles wat u schonk, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 7 is onze slotzang. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. 42, vers 7. ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.